Welkom bij de podcast van Liefde van een Moeder, de podcast over het slapen van jonge kinderen. En in deze podcast wil ik het met je hebben over onze ervaring met een operatieve ingreep om het slapen van onze jongste zoon te verbeteren. En dit linkt aan twee eerdere podcasts die ik heb opgenomen. De eerste podcast gaat over waarom slapen met open mond schadelijk is voor je kindje. En ook voor volwassenen, maar dat is niet het onderwerp natuurlijk. En de tweede podcast die hiervoor relevant is, is hoe wij ons jongste kind hebben leren slapen tussen aanhalingstekens. En onze weg van 0 tot 4 jaar oud met hem. En daarin vertel ik je hoe het is gegaan, hoe we uiteindelijk tot doorslapen zijn gekomen. Nou heb ik in die podcast ook het een en ander uitgelegd over het feit dat wij uiteindelijk ervoor hebben gekozen om hem te laten opereren. Om hem beter te laten slapen. Nou, daar krijg ik eigenlijk wekelijks heel veel vragen over. En dus heb ik besloten om daar even een extra podcast over op te nemen. In deze podcast ga ik een aantal dingen vertellen. Het eerste is natuurlijk waarom wij ervoor hebben gekozen om ons zoontje te laten opereren en waaraan. Ik neem je mee in onze keuze waarom we tot wat langer hebben gewacht voordat we een operatieve ingreep deden. Ik neem je mee over hoe we ons kindje en onszelf hebben voorbereid op de operatie. En ik neem je mee in hoe het erna is gegaan, hoe het herstel is gegaan. De bedoeling van deze podcast is dus niet zozeer om je wat meer te leren over het slapen, maar wel om je wat handvatten en achtergrondinformatie te geven over hoe je je kindje kan begeleiden en hoe wij dat hebben gedaan. Voordat ik begin wil ik nog wel één heel belangrijke disclaimer meegeven. In deze podcast geef ik geen medisch advies. Deze podcast is dus niet bedoeld als richtlijn of als stappenplan voor hoe jij het moet doen met je kindje. Dit is puur en alleen informatief en ik leg je uit wat wij hebben gekozen en waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt. Dus ik zou zeggen, doe er je voordeel mee, luister ernaar, pik eruit wat goed voelt voor jou en wat je toe kan passen en wat niet. En laat de rest ook met rust. Ga niet dit als een stappenplan zien of als medisch advies, want dat is het niet. Natuurlijk heb ik mij goed ingelezen en heb ik ervoor gezorgd dat we op de hoogte waren van wat er op ons afkwam. Maar het is geen medisch advies. Oké, laten we beginnen. Toen ons zoontje werd geboren, werd al heel snel duidelijk dat hij moeite had met slapen. Hij sliep heel onrustig, hij was bijna elke keer wakker, hij snurkte, hij sliep met zijn mond open en hij sliep eigenlijk als een banaan, alleen dan de verkeerde kant op. Hij sliep met zijn hoofd helemaal in zijn nek gedraaid en het allerliefste lag hij daarbij op een kussen of bijvoorbeeld op mijn buik, als hij maar iets van zijn luchtweg open kon krijgen om voldoende lucht te krijgen. Daarbij kwam ook dat hij heel erg zweette en ik zei al elke uur wakker, maar vaak was het zo dat hij niet een beetje wakker werd, maar hij werd gewoon in paniek wakker en dan snakte hij naar adem. En hij had ook behoorlijk wat ademstops. Nou, al deze dingen bij elkaar zijn voor mij als slaapcoach, als klanten mij dit vertellen, zijn rode vlaggen. Dus ik herkende ook al vrij snel dat er waarschijnlijk wat aan de hand was in de luchtweg en dat werd ook al vrij gauw bevestigd. Hij had sterk vergrote neus- en keelamandelen. Daarmee kwam er een keuze op ons af. Willen we medisch ingrijpen of willen we nog even wachten? En daarbij hebben we gekeken naar verschillende dingen. Allereerst wisten we dat het slapen zoals hij sliep niet optimaal was, maar we wisten ook wat we eraan konden doen. Dat betekende dat we hem bijvoorbeeld met zijn hoofdje iets achterover konden leggen. Ik was bereid om er meermaals per nacht bij te zijn om hem te helpen om weer verder te slapen. We zorgden ervoor dat hij vaak een slokje kon nemen. Vaak zie je dat kindjes die met de mond open slapen vanwege een luchtwegobstructie, dat ze vaker moeten drinken omdat ze een hele droge mond krijgen. Dus zo wisten we wat eigenlijk de gevolgen waren van niet medisch ingrijpen. We wisten ook dat op het moment dat neusamandelen sterk vergroot zijn, dat ook een hoger risico op oorontstekingen geeft. Want zo'n kindje heeft natuurlijk de gehoorgang wat meer afgesloten. Dus ze zijn wat sneller verkouden, maar het risico op een ontsteking in de oren is ook best wel aanwezig. Dus dat was ook iets waar we naar keken van, heeft hij daar vaak last van? Nou, hij is 4 geworden en hij heeft tot nog toe nooit last gehad van oorontstekingen. Dus ook dat was voor ons een reden om niet direct te hoeven ingrijpen. Daar kwam ook bij dat we graag zeker wilden weten dat het niet verder weer terug zou groeien. Op het moment dat je heel vroeg medisch ingrijpt door een operatieve handeling, waarbij je de neusamandel verwijdert waar het in dit geval over ging, bestaat de kans dat de neusamandelen weer teruggroeien op het moment dat je kindje nog heel jong is. Nou, als laatste wat bij ons heel erg meespeelde, wat bij mij heel erg meespeelde, is dat ik als kind een aantal keer onder narcose ben geweest, een aantal keer ben geopereerd. Ook onder andere aan neus- en keelamandelen. En ik heb altijd gezworen dat ik dat mijn kinderen niet aan zou doen. Maar ja, dan blijkt dus uiteindelijk dat het wel degelijk een ingreep is die op de agenda komt te staan. En ja, dan maak je de keuze soms vanuit angst en soms vanuit weten. En in dit geval speelde er ook mee dat ik zelf een hele diepgewortelde angst had tegen die operatieve ingreep, tegen de nasleep ervan, tegen de pijn, tegen het onder narcose gaan. Het waren allemaal dingen die mij heel erg tegen de borst stuitten en die er ook voor zorgden dat we dus in combinatie met de andere factoren waar we naar keken, die ervoor zorgden dat we zeiden, oké, we gaan niet per se heel jong al een operatieve ingreep doen. Dat betekende dus dat het ervoor zou zorgen dat de nachten wat moeilijker zouden blijven gaan en dat we gewoon de algehele gezondheid van ons zoontje heel goed in de gaten hielden. De ontwikkeling van de spraak, het gehoor, alles wat er samen mee hangt. Maar dat we nog zouden wachten met een operatieve ingreep. Dus wij hebben ervoor gekozen om niet heel jong in te grijpen. En een van de dingen die daarin echt voor mij doorslaggevend was, was het risico dat de neusamandelen ook weer terug kunnen groeien als je ze heel jong verwijdert. Dus ja, wij wilden er zeker van zijn dat we wat langer wachten. Een andere reden voor ons om langer te wachten is dat je verschillende vormen van het geheugen hebt. En je hebt natuurlijk het impliciete geheugen en het expliciete geheugen. En dat impliciete geheugen is eigenlijk voor de eerste 3 jaar heel erg belangrijk. Je hebt als kind later niet heel veel herinneringen daaraan, niet ik liep hier of ik stond daar. En het wordt ook wel een stukje preverbaal genoemd. Het is een periode waarin een kind dingen zich herinnert in het lijf, maar niet per se verbaal bij kan komen. En dat maakt het dan ook heel erg lastig om sommige dingen te verwerken. Wel fysiek, maar verbaal lukt dat niet. Dus je loopt een wat groter risico dat dingen lijfelijk worden opgeslagen, omdat je niet de mogelijkheid hebt om met een kind daarna iets te bespreken. En dat was ook iets wat heel erg belangrijk was voor mij, dat op het moment dat ons kind een operatieve ingreep zou krijgen, dat hij ook verbaal in staat zou zijn om daar een verhaal van te kunnen maken. Dat het niet een gevoel werd, dat het niet een gevoel van dreiging of onmacht werd, maar dat het ook daadwerkelijk iets was wat hij kon begrijpen met zijn brein en wat hij ook kon verwerken met taal. Nou, dus dat zijn dingen voor ons geweest die we allemaal hebben meegenomen in de afweging. Gaan wij wel of niet de neus en de keelamandelen verwijderen voor 1 jaar of 3 à 4? Plus dat we ook nog de hoop hadden dat er iets zou groeien in de neus- en de keelholte, waardoor de vergrote amandelen mogelijk in verhouding toch niet zo'n complicatie zouden vormen. Vlak voordat hij naar de basisschool ging, hebben we er echter een knoop over doorgehakt en hebben we besloten om wel de neus- en de keelamandelen te laten verwijderen. Enerzijds omdat je natuurlijk ermee gaat zitten dat een kindje niet zo heel gemakkelijk een dutje kan doen overdag op het moment dat hij naar de basisschool gaat. Anderzijds omdat we merkten dat het gehoor weliswaar heel goed ging in huiselijke setting, maar zodra de groep wat groter werd, kon die dingen niet meer goed onderscheiden en niet meer goed horen. Waar wij thuis altijd met z'n 2, 3, 4 of 5 waren en hij dus heel goed een gesprek kon volgen, merkten we dat in een grotere groep er te veel geluid binnenkwam en wat hij niet goed kon onderscheiden. Het zorgde er dus voor dat hij moeite had om dingen te horen in de klas. Als er meerdere geluiden tegelijk waren en de juffrouw zei iets, dan kon hij het niet goed oppikken en niet goed begrijpen wat er werd gezegd. En dat waren voor ons 2 redenen om te zeggen, oké, nu wordt het belangrijk dat we hier wat aan gaan doen. Dan kan je ervoor kiezen om buisjes te laten plaatsen natuurlijk, om in ieder geval dat gehoor goed te houden. Maar eigenlijk zeiden ze in het ziekenhuis bij de controle die we hadden dat het weinig zin had dat we beter eerst de neusamandelen op dat moment konden verwijderen. En daarna konden we dan na 6 weken zien, waren er nog buisjes nodig of had de operatieve ingreep dusdanig veel opgelost en zoveel ruimte gemaakt dat ook het vocht achter de oren weg kon. En nogmaals, we hebben hierbij ook altijd gekeken, ontstaan er oorontstekingen? Zolang die er niet zijn, is er niks aan de hand. Maar toen we dus de tekortkomingen begonnen te merken, waardoor hij niet goed mee kon komen in de klas, hebben we ervoor gekozen om te zeggen, oké, hij is bijna 4, hij mag naar de basisschool. We willen heel graag dat hij ook mee kan komen in de klas en dat dat niet één grote waas is qua gehoor. Toen hebben we dus gezegd, prima, dan gaan we wel degelijk aansturen op de operatie. Nou, toen we die keuze eenmaal hadden gemaakt, was het ook heel snel gebeurd. Halverwege december kwamen we in het ziekenhuis voor een controle van de neus en de keel aanmandelen en hij kon gelijk binnen een week eigenlijk al onder het mes. Nou vonden we het niet zo'n fijn idee om dat vlak voor de kerst te doen en toen hebben we het naar het nieuwe jaar getild en in de eerste week van januari was het toen zover en mocht hij geopereerd worden. We hadden daardoor ook 3 weken de tijd om het goed voor te bereiden en daarvoor hebben we een aantal dingen gedaan. Om te beginnen was het natuurlijk belangrijk dat ik iets van de angst los kon laten die ik voelde voor de operatie. Want kinderen voelen feilloos aan hoe ouders er tegenover staan. En hoewel mijn man heel erg rustig was en helemaal dacht van nou, als het moet dan moet het, raakte ik al volledig in paniek toen de arts in het ziekenhuis zei van ja, de neus- en keelamandelen zijn nog steeds erg rood en groot. Die zullen er wel echt uit moeten. En nou, ik had gewoon bijna een paniekaanval in het ziekenhuis. En de arts die wees me toen ook terecht. Hij zei, mevrouw, als u er zo bij gaat zitten, dan heeft het inderdaad tot gevolg dat uw zoon zich daar helemaal niet prettig bij gaat voelen. Nou, dus allereerst begon ik met een aantal sessies EMDR voor mezelf om iets van die angst los te laten dat mijn zoontje naar het ziekenhuis mocht. En gelukkig had ik daarvoor een hele goede therapeut die op heel korte termijn daarbij kon helpen. Verder gingen we ons zoontje voorbereiden. We begonnen de nadelen te benoemen van het hebben van zijn grote neus- en keelamandelen. Zoals dat het soms heel moeilijk was om te slikken, dat bepaalde klanken moeilijk waren om uit te spreken, dat hij altijd heel erg snurkte, dat hij 's nachts heel vaak in paniek wakker werd en dan een slokje water nodig had. Hij was tegen die tijd natuurlijk bijna 4, dus hij dronk niet meer aan de borst. Had wel gekund, maar hij was daar zelf mee gestopt eerder. Dat hij heel erg snurkte, dat het een moeite kostte om in slaap te vallen en dat hij heel vaak een beetje keelpijn had en heel vaak verkouden was. Dus we zijn voor hem de nadelen gaan benoemen van het hebben van die grote neus- en keelamandelen. Zodat hij ook begon te zien dat zijn broer en zus er eigenlijk helemaal geen last van hadden en dat bepaalde dingen bij hun veel gemakkelijker gingen of minder pijn deden. Ook gingen we oefenen met geluid en we merkten dat hij inderdaad bepaalde geluiden niet goed op kon pakken. Hij had op dat moment nog geen enkele achterstand, hij is een heel pinter jochie, dus er was niks aan de hand, maar we gingen wel opletten met wat kon hij wel niet goed horen. En iedere keer als hij iets niet goed kon horen, dan wezen we hem daar ook op. En toen zeiden we nog heel eventjes, maar daarna mag je naar het ziekenhuis en daarna kun je dit soort dingen ook heel goed horen. Dus hij begon op die manier best wel uit te kijken naar de operatie. Ja, het zou pijn gaan doen, maar jeetje, wat een voordelen zou het opleveren. Ook begonnen we te lezen in een boekje van Nijntje. En Nijntje naar het ziekenhuis heet dat boekje. En daarin gaat Nijn naar het ziekenhuis omdat ze vaak pijn in haar keel heeft. En het verschil is dat zij een nachtje in het ziekenhuis moest blijven. Maar ja, dat hoefde onze zoon natuurlijk niet. Dat hoeft tegenwoordig niet meer. Dat boekje komt uit een andere tijd. En het grote voordeel van kinderen van 3 is natuurlijk dat ze nog niet kunnen lezen. Dus je kan aan de hand van de plaatjes het verhaal vertellen op de manier die dat past bij jullie situatie. En dat deden we dus ook. We lazen het boekje elke dag een keer en aan het einde van het verhaal krijgt Nijn dan ook een cadeautje in het ziekenhuis van haar ouders. Nou, dat gingen we dus ook samen uitzoeken. En vlak voordat hij naar de operatie mocht, zijn we samen naar het dorp gegaan. In de Intertoys mocht hij een cadeautje uitzoeken van ons en dat zou hij dan krijgen na de ingreep. Dus zo zijn we bezig geweest met het voorbereiden van ons zoontje op de ingreep. En we hebben hem ook gewoon uitgelegd dat het wel heel spannend zou worden, dat het best wel wat pijn zou kunnen gaan doen, maar vooral benadrukt dat het hem zou gaan helpen op allerlei verschillende vlakken. Nou, al met al had hij er dus heel veel zin in. We hadden een mooie pyjama uitgezocht. We hebben samen zijn tas ingepakt. Het cadeautje ging erin. Hij kreeg van ons een knuffel. En die knuffel mocht mee. Want wij mochten natuurlijk niet mee naar de operatiezaal. Maar de knuffel mocht dat wel. Dus we hebben op die manier allemaal bruggetjes geslagen naar de operatie toe. Maar ook over de operatie heen. Zodat hij ook dingen had om naar uit te kijken. Ondanks de spanning die hij voelde. En ik moet eerlijk zeggen, ondanks alle voorbereidingen die ik had getroffen met de EMDR, voelde ik me bepaald niet rustig bij het idee dat hij onder narcose moest. Een van de meest vervelende beelden die ik aan mijn tijd in het ziekenhuis heb overgehouden, is dat smerige kapje wat over je mond ging om in slaap te vallen. En uiteindelijk hebben mijn man en ik daarom gezegd, we gaan er samen heen en hij ging mee naar het in slaap brengen. Terwijl ik rustig een bakje koffie dronk in de wachtkamer van het ziekenhuis. Puur omdat we niet wilden dat die paniek van mij mee zou gaan naar de operatiekamer. Dus op die manier hebben we hem voorbereid, hebben we mij voorbereid. En mijn man die was de rust zelf, want die was al lang blij dat we wat zouden gaan doen in aan dat gesnurk in het familiebed. Ook zorgden we ervoor dat het weerstand en het immuunsysteem van ons zoontje zo goed mogelijk was om ook het herstel te bevorderen en infectiegevaar te verkleinen. Dus dat betekende dat we bijvoorbeeld minder tot geen suiker aten van tevoren en dat ik hem elke dag collodiaal zilverwater gaf in zijn drinken, zodat eventuele kleine infecties al van tevoren de kop in werden gedrukt en dat we gewoon zo optimaal mogelijk, zo fysiek fit mogelijk de operatie ingingen. Toen kwam de dag dat we naar het ziekenhuis gingen en ik kan niet zeggen dat ik heel erg ontspannen was, maar we gingen erheen en nadat ik ze had achtergelaten in de gang bij de kamer waar ze in moesten om te wachten op de ingreep, ben ik teruggelopen en heb ik hem achtergelaten in de goede armen van mijn man, zodat hij niet zou merken dat ik zo gespannen en in paniek was. In het ziekenhuis stond in de wachtkamer een film aan van Peter Pan. Peter Pan in Nooit Gedacht Land. En hij zat daar in zijn pyjamaatje te wachten op de ingreep. En hij was als allerlaatste aan de beurt. Dus hij heeft bijna die hele film gekeken. Want het was best wel een grote groep die werd geopereerd. Hij was echter een van de weinige kinderen die zowel de neus als de keelamandelen liet verwijderen. Neusamandelen schijnt een makkelijke operatie te zijn. Ik weet het niet. Ik heb het niet meegemaakt. Neus- en keelamandelen daarentegen schijnt nogal heftig te zijn. Ook omdat het veel meer pijn doet. Maar er komt ook kennelijk veel meer bloed bij los. En zo'n kindje moet nuchter de operatie in. En de hoeveelheid bloed op de nuchtere maag kan ervoor zorgen dat een kindje daarna bijvoorbeeld ook best wel wat moet braken, omdat de maag heel geïrriteerd reageert. Nou, hij was ook best wel verkouden voordat hij de operatie in moest. Dus ik maakte me ook wel zorgen over hoe dat zou moeten na de operatieve ingreep. Maar goed, dat bleek geen punt van zorg meer te zijn. Want zoals mijn man toen nuchter opmerkte, ze hebben hem waarschijnlijk zo goed ontsmet aan de binnenkant dat werkelijk waar alles wat in de neus en keel rolte leefde stierf. Dus hij is in ieder geval helemaal vrij van de verkoudheid de operatiekamer uitgekomen. Het wakker worden was echt best wel heftig. Hij was dus als laatste aan de beurt en tegen de tijd dat hij wakker werd, mochten we er dus niet bij zijn. Ze moesten in hun eentje wakker worden op zo'n zaal met allemaal andere kinderen. En zodra ze wakker waren, mochten de ouders erbij. Nou, dat was echt heel sneu. Ik herkende mijn zoontje niet. Zo hard gilde hij. Zo erg was hij overstuur. Nou is het vrij normaal dat een kindje helemaal gedesoriënteerd wakker wordt uit een narcose. Dus we hadden het een beetje ingecalculeerd en we waren er echt met 2 seconden bij. Nou, en toen kwam dus ook voor mij een beetje de test. Kon ik het aan? We hadden afgesproken dat ik erbij zou zijn als hij wakker zou worden. Dus zodra hij wakker werd, werd ik opgehaald en kroop ik bij hem in bed. Ik ben toen gewoon naast hem gaan liggen. Ik ben naast hem gaan liggen. Hij moest heel hard huilen. Hij was heel erg boos. En ik had me voorgenomen dat dat wat eruit moest uit dat lijfje, dat ik erbij zou blijven. We zijn als ouders heel erg geneigd om bepaalde reacties in het kinderlijf in te willen dammen. Om te zeggen, het valt wel mee, het doet geen pijn, het komt wel goed. Maar uiteindelijk zijn stressreacties van het lichaam reacties die uit het lijf moeten. Hoe makkelijker je dat eruit kan laten komen, hoe minder dat blijft storen in het systeem. Als een kind iets meemaakt, als bijvoorbeeld een operatie, dan gaat dat heel ver over de fysieke grenzen heen van een kindje. Dus het is ook niet gek dat daar een hele sterke fysieke reactie op is. Ja, een kindje zonder narcose, waardoor die in principe niet met het brein voelt wat er gebeurt. Maar laten we eerlijk zijn, het lijf ondergaat zo'n operatie maar gewoon. En dus is het niet gek dat het lijf daar ook op reageert. En vaak zie je dus ook dat na een operatieve ingreep een lijf heel erg boos is. Heel erg veel verdriet ervaart. Dat een lijf heel veel wil verwerken. Van nature wil je natuurlijk weg van zo'n plek waar je weet dat er pijn gaat komen. Je wil niet aanwezig zijn op een plaats waar iets gebeurt met je lichaam wat pijn doet en wat grensoverschrijdend is. En het is dus ook niet gek dat een lichaam daarna een soort vechtreactie heeft, een stressreactie heeft op de situatie. Nou, een van de dingen die kenmerkend is voor trauma is niet het trauma op zichzelf, maar het niet kunnen verwerken van die stressreactie die dat oproept in het lijf. Nou, daar hadden we, dat is onderdeel van mijn werk natuurlijk ook. En daar had ik me ook in verdiept. Dus een van de dingen die ik me echt had voorgenomen was, ik ga daar aanwezig zijn voor mijn zoontje en wat eruit komt, komt. En dat betekende dus dat toen hij wakker werd en hij heel boos was, zijn lijf begon helemaal te vechten tegen mij, terwijl ik er in principe niet heel veel mee te maken had, behalve dan dat ik hem erheen had gebracht. Hij begon heel hard te vechten. Hij begon heel hard te gillen, heel hard te huilen. Hij was zo boos. En ik ben er gewoon naast gaan liggen en ik heb hem vastgehouden en ik heb hem gezegd dat het goed was dat hij mocht vechten, dat hij boos mocht zijn, dat het heel vervelend voelde in zijn lijfje en dat het waarschijnlijk heel naar was. Nou, hij heeft zo hard gegild voor een paar minuten lang. Hij heeft geschopt en geslagen tot hij uiteindelijk zo overstuur was dat hij moest overgeven. En toen hij helemaal uitgevochten was, toen hij helemaal leeg was, toen zakte hij tegen mij aan in slaap. En toen viel hij weer in die diepe slaap. Dat is natuurlijk niet de bedoeling op zo'n uitslaapzaal, want ze willen je zo snel mogelijk up and running hebben, zodat je laat zien, hey, het gaat goed en we kunnen gaan. En dat merkten we ook, want om ons heen liepen wel drie zusters die de hele tijd zeiden, hij moet een hapje ijs, hij moet een slokje drinken, hij moet wakker blijven, hij moet. En ik had echt zoiets van, nee, hij moet helemaal niks. Het enige wat hij moet is die stressreactie, zo goed en zo kwaad als dat kan, hier in dit ziekenhuisbed afronden, zodat het niet in dat lijfje blijft zitten, zodat hij niet wordt gesust en wordt bemoederd en niet hoort dat het niet belangrijk of niet groot mag zijn. Het moet eruit en zo snel mogelijk, want hoe eerder zo'n fysieke reactie afgerond kan worden, hoe sneller zo'n lijf ook weer kan gaan herstellen. Hoe sneller fysiek en mentaal zo'n ingreep achter zich kan worden gelaten. Dus iedere keer bleef ik iets afstand op afstand houden en ik bleef zeggen, nee, laat hem maar even, hij komt zo weer en dan gaat het weer beter. En inderdaad, nadat hij 10 minuutjes had geslapen, werd hij weer wakker en toen was hij al veel rustiger. En toen begon hij te huilen, want het deed pijn. En dat was het punt dat zij hem heel graag ijs en water wilde geven, ijs en ranja, en dat wilde hij absoluut niet. Dus ik zorgde ervoor dat ik een hapje ijs nam. Ik nam een slokje ranja en ik zei, oh, dit is zo lekker. Dat werkt zo fijn in je keel. Nou, en toen schoorvoetend na een tijdje nam hij uit zichzelf een slokje drinken en nam hij een hapje ijs. Ik snap vanuit het ziekenhuis heel erg de drang om een kind dat te laten eten en te laten drinken. Maar als je kijkt naar dat een kind net ver over zijn grenzen is aangeraakt, dat hij allemaal dingen heeft ondergaan waar zijn lijf liever niets mee van doen wil hebben, dan probeer ik dus gelijk iets van de autonomie terug te geven aan het kind, door hem in ieder geval iets van regie te geven op het moment dat het kan. En zoiets simpels als een hap ijs eten, wat mij betreft maakt het daarin niet uit of hij dat direct doet of dat hij dat een minuutje later doet, maar dan vanuit eigen keuze. Dus uiteindelijk was hij bereid om een hapje ijs te eten, om een slok drinken te drinken. En hij merkte inderdaad dat het fijn voelde. Dus hij had een paar hapjes ijs genomen, hij had een paar slokken drinken gedronken. Nou, en toen begon hij eigenlijk weer in slaap te vallen. Hij wilde geen cadeautje, hij wilde niet aankleden, hij wilde helemaal niks. Hij wilde alleen maar opkrullen, helemaal klein worden. Dus ik ging op mijn zij liggen, hij klom Hij kromp helemaal in mijn weg en hij draaide zich helemaal als een balletje op en hij viel weer even in slaap. Nou, dat was het punt dat de zusters begonnen te denken, oké, we zijn er klaar mee. En ze keken naar de klok, de hele zaal was leeg en hij lag daar nog. Dus toen hebben ze hem uiteindelijk, zeiden ze, ja, het is wel belangrijk dat hij wakker wordt, dat hij thuis lekker kan gaan herstellen. Dus toen hebben we hem heel zachtjes wakker gemaakt, nog een paar slokken laten drinken en een ijsje laten eten. En als hij huilde, dan was dat goed. En toen zeiden we ook gewoon, weet je, het voelt ook heel vervelend, het doet ook even pijn. Hij kon ook eigenlijk niet praten, hij klonk heel raar. En dat is niet gek, ze hadden net zijn keel en mandelen eruit gehaald. En toen hebben we hem heel voorzichtig aangekleed en meegenomen in de auto. In de auto was het heel zielig, want hij viel toen bijna gelijk alweer in slaap voordat we de parkeerplaats bij het ziekenhuis af waren. En zijn hele gezichtje drukte pijn uit terwijl hij sliep. Hij keek gewoon alsof hij op elk moment keihard in huilen uit kon barsten. Nou, bijna de hele rit naar huis heeft hij geslapen. Hoewel hij af en toe even wakker werd omdat hij moest overgeven. Het schijnt heel normaal te zijn vanwege bloed in een lege maag. Dus als je uit deze hele podcast één tip meeneemt, zorg ervoor dat je een emmer in de auto zet. Want wij waren daar dus totaal niet op voorbereid en dat was echt een kater. Dus leg wat handdoeken in je auto, neem een emmer mee, maak het geen big deal, maar zorg ervoor dat het kan. Want ik had echt gewild dat iemand me daarvoor had gewaarschuwd. Want nou zaten we dus zonder al die spullen in de auto en het was iedere keer echt een enorm gedoe. En toen waren we met een half uurtje thuis. En we hadden de andere kinderen, die waren bij hun opa en oma. Dus we waren even met z'n drieën helemaal alleen thuis. En toen bleven we dat ook een tijdje. Ik had de agenda voor een paar dagen helemaal leeggemaakt daarna. Zodat er maar één ding was wat ik hoefde te doen. En dat was gewoon puur en alleen matras spelen voor mijn zoontje. Dat hij, als hij wilde, als hij het niet wilde was het ook goed, maar als hij wilde, dat hij heel dicht bij mij kon slapen, dat hij tegen me aan kon kruipen. Daar was ik achteraf heel erg blij mee, want hij heeft vervolgens, we waren rond een uur of 12:30 in de middag thuis, hij heeft die hele dag op mij geslapen. Met zijn hoofdje iets achterover, maar hij snurkte niet en hij sliep. Hij kon ook niet praten, maar hij sliep. Die avond ben ik samen met hem naar bed gegaan. Enerzijds omdat ik het echt doodeng vond om hem alleen te laten slapen. Ik was heel bang dat hij nog een keer zou spugen of dat er wat anders zou gaan misgaan. En ik dacht, weet je, ik ga er maar gewoon naast liggen. Dan heb ik in ieder geval iets van het gevoel van controle. En dat is natuurlijk helemaal persoonlijk, hè. Hij sliep als een blok. En mijn man en ik waren allebei in de slaapkamer. We hebben natuurlijk een familiebed. En we zaten elkaar aan te kijken. Wow, het is gewoon stil. We hadden bijna 4 jaar lang, wisten we wanneer hij sliep, omdat hij ongelooflijk hard snurkte. En dat was de eerste avond dat hij helemaal stil sliep. Hij had zijn mond dicht, zijn verkoudheid was weg, dus hij kon gewoon door zijn neus ademen. En hij sliep. En we wisten niet dat hij sliep, omdat hij zo stil was. Nou, de volgende dag werd hij wakker. Hij had de hele nacht doorgeslapen. Ik had het hele bed, ik dacht, ik ga het vast nog een keer overgeven. Of waarschijnlijk gaat hij huilen, of er zal wel iets gebeuren. Maar het was een echt nacht zoals we dat nog niet hadden gehad. En hij had de hele nacht doorgeslapen en de volgende ochtend lachte hij weer voor het eerst. En het klonk heel raar, heel nasaal, doordat hij was geopereerd. Maar hij lachte en het klonk, het was een van de fijnste geluiden die ik ooit heb gehoord. Nou, hij heeft natuurlijk die hele dag op ijsjes geleefd en het ging steeds beter. En zoals ik al zei, hij had een cadeautje uitgezocht van tevoren, maar in het ziekenhuis wilde hij dat absoluut niet. Maar tegen 1:00 of 3:00 in de middag, de dag na de operatie, was hij klaar voor zijn cadeautje. En toen wees hij naar zijn tas en toen maakte hij een keelgeluidje en toen vroeg hij of dat hij het cadeautje mocht. En inderdaad, hij zat even later rechtop op de bank lekker te leeghouden. Toen begon hij ook weer voor het eerst een beetje te praten. En het was super schattig omdat hij zo anders klonk. En het ging echt zoveel beter dan ik had gedacht. Nou, de tweede nacht was wel wat lastiger. Het is heel normaal dat kinderen na een operatie slechter gaan slapen. Dat komt enerzijds door de narcose, maar ook gewoon puur omdat het lichaam uiteindelijk, wat ik al zei, die hele stressreactie nog verwerkt. Dus waar de eerste nacht voorbeeldig was geslapen, ging het de dagen erna wat minder goed met slapen. We waren wel op voorbereid, dus ik kroop wat eerder in bed en ik probeerde er gewoon zoveel mogelijk voor hem te zijn. En af en toe werd hij midden in de nacht helemaal in paniek wakker. En dan lieten we dat gewoon toe, namen we hem even mee naar beneden, lieten we het huilen gebeuren, lieten we het vechten gebeuren. En daarna viel hij weer als een blok in slaap. Zondagmorgen, de tweede dag na de operatie, ging het echt vet goed met hem. Hij was bijna helemaal weer beter. En op zondagmiddag kon hij alweer praten. En hoewel het nog allemaal een beetje pijn deed, at hij met plezier boerenkool, was het goed aan het helen, kwam er geen infectie bij. En op maandagmorgen, en hij was dus op vrijdagmorgen geopereerd, op maandagmorgen zat hij met een brede lach op zijn loopfiets en gingen we op pad. En ik heb hem toen wel een muts op gedaan, omdat ik het nogal spannend vond voor wat er met de oortjes ging gebeuren. Maar hij heeft echt nergens last van gehad. En op maandag zat hij op de loopfiets met een brede grijns en ging hij weer als een speer door de buurt. En tot op dat punt heeft hij echt nog niet gepraat over de operatie. En iedere keer als we er naar vroegen, dan klapte hij helemaal dicht. Hij kon het boekje van Peter Pan ook niet zien. En ik denk dat het helemaal geen goed idee was om de film te kijken. Maar het was wel een heel handig punt om af en toe het boekje even te laten slingeren om te kijken hoe hij zou reageren op iets dat zo nauw verweven was met de operatieve ingreep. En uiteindelijk was het een week of drie erna. En toen zaten we in de auto en hij zat naast mij in zijn kinderstoel en we waren gewoon aan het rijden. En in één keer uit het niets begon hij te vertellen over de film die hij had gezien in het ziekenhuis. En dat hij toen daarna, dat hij met Marshall, want hij had een knuffel van Marshall mee, dat hij op een bed moest gaan liggen en dat hij zoiets vies op zijn mond had gekregen en dat hij toen in slaap was gevallen. En dat hij zo bang was geweest en dat hij toen weer wakker was geworden en dat hij heel erg was geschrokken van de pijn. En zomaar ineens, een paar weken erna dus, kwam het hele verhaal er verbaal uit. Toen vielen alle puzzelstukjes op zijn plek. De nachten gingen beter. Hij had de fysieke reactie had hij afgerond. Hij was boos geweest. Hij had gevochten. Hij had geschreeuwd. Hij had gehuild. En toen kwam het verhaal ook verbaal eruit. En vanaf dat moment kwam er een soort rust over hem. Het was goed. En ik was nog wel heel bang dat er misschien nog een kleine terugval zou komen. Of dat er nog iets anders zou gebeuren waaraan we zouden merken dat het toch nog in zijn lijfje zat. Maar toen we een oproep kregen voor de nakontrole in het ziekenhuis, was hij eigenlijk heel erg blij dat hij erheen mocht. Nou, hij vroeg of hij dan ook nog een cadeautje kreeg. En nou, wij zeiden van, nou, daar krijg je geen cadeautje voor, maar je krijgt waarschijnlijk in het ziekenhuis weer een kaartje. Want hij kreeg toen een kaartje van een raceauto de eerste keer bij de eerste afspraak om te kijken of hij een operatie nodig had. En inderdaad, hij zat met een super brede grijns in het ziekenhuis bij de nakontrole. En wat bleek, hij had ook geen nieuwe operatie nodig voor de buisjes, want al het vocht was weg achter zijn oren. Nadat we bij die controle waren geweest, kwamen we thuis en toen vroeg hij of hij Peter Pan mocht kijken met ons. En wat mij betreft was dat uiteindelijk echt wat het voor hem ook een beetje afsloot. Hij kon de film kijken, hij kon vertellen wat er ging gebeuren af en toe. En hij heeft gewoon met plezier die film gekeken en daarna het losgelaten. Uiteindelijk gaf de operatie ons alles wat we ervan hadden gehoopt. Namelijk, hij sliep veel beter. Hij kon zijn mond dicht houden, dus hij begon door zijn neus te ademen. Hij praatte duidelijker. Hij kon alles horen. Dus hij hoorde in één keer hele gekke dingen, zoals de koelkast die zoomde. En doordat we hebben gewacht tot hij wat ouder was, kon hij de fysieke reacties gewoon helemaal afronden. Kon hij het mentaal een plekje geven en paste het allemaal in zijn geheugen, kreeg alle puzzelstukjes een plekje en is het hele verhaal kon helemaal mooi rond worden afgemaakt. En voor ons is dat een hele belangrijke reden geweest. Vooral het mentaal en fysiek een plek kunnen geven, is dat voor ons een hele belangrijke reden geweest om langer te wachten. En daar zijn we ook achteraf heel erg blij mee. Als iemand me nou vraagt, zou je het eerder hebben gedaan nu je weet wat een positieve impact het heeft gehad, dan denk ik dat mijn antwoord nog steeds nee is. Ik denk niet dat we de ingreep eerder hadden willen doen. En daar heb ik een paar redenen voor. In de eerste plaats, en dat zei ik al in het begin, een neusamandel kan teruggroeien op het moment dat je hem mogelijk iets te vroeg verwijdert. En natuurlijk zijn er situaties waarbij het niet te doen is. Er waren kindjes daar die ook werden geopereerd waarbij de neusamandel zo groot was dat hij tegen de keel drukte. Waardoor een kindje ook heel vaak moest kokhalzen en niet goed kon eten en slikken. Weet je, als dat nodig is, dan is het nodig. Maar in dit geval was het niet nodig en dus deden we het niet. Wat bij mij ook heel erg belangrijk is geweest. Ten tweede zou het hebben kunnen gebeuren dat iets van de ontsteking of iets van de grootte in verhouding minder groot zou zijn geworden naarmate de keel en de neusholte waren gegroeid. Dus wij vonden het de moeite waard om erop te wachten totdat dat bleek of dat wel of niet zou gaan gebeuren. Nou, we zaten vlak voor de basisschool. Voor ons was het belangrijk dat hij daar niet heel goed mee kon komen en de volgende groeispurt in die regio zou zijn rond een jaar of 7. Nou, dat was te lang voor ons om nog 3 jaar te wachten gezien de gevolgen van de klachten. Maar wat ook voor ons heel belangrijk is geweest, is dat er verschillende studies zijn gedaan naar slaapapneu, snurken en vergrote neus- en keelamandelen. Wat blijkt nou? Op het moment dat een kindje wordt geopereerd aan te grote neus- en keelamandelen, maar daar geen goede nahulp bij krijgt, komt het probleem eigenlijk nog harder terug. Laat me dat verder uitleggen. Als je de neus en de keelamandelen verwijdert, maar je doet vervolgens niks aan het open mondgedrag, dan bestaat de kans dat een kindje grotere klachten ontwikkelt dan daarvoor. Wat je dus wil na de operatieve ingreep is direct ook een goede arts of een goede logopediste, prelogopediste vinden, die kan gaan helpen met de versterking van de mondspieren en de mondmotoriek. Ga je niet aan de slag met het open mondgedrag, dan kan dat ervoor zorgen dat de klachten sterk verergeren, waarbij een kindje meer gaat snurken, nog slappere wanden krijgt en nog meer problemen ontwikkelt op de lange termijn. Voor ons was het dus ook heel erg van belang dat hij in staat was om de oefeningen te doen die we op het oog hadden om de kaak en de mondspieren te versterken. Daarom kozen wij ervoor om dusdanig lang te wachten dat hij in staat was om de oefeningen die hij daarna van de logopedisten kreeg te doen en uit te voeren. Op een manier dat het daadwerkelijk in zijn voordeel zou werken. Als je domweg gaat snijden in een kinderlijf, maar vervolgens niet omliggende problemen oppakt, loop je het risico dat zaken verergeren. Wij zijn dus met een logopediste aan de slag gegaan met spelletjes en oefeningen voor de mondmotoriek. En een van de dingen die bijvoorbeeld voor mij heel belangrijk waren, was dat hij met zijn mondje dicht zou gaan slapen. Want je kan wel een ingreep doen, maar als je vervolgens niet het lijfje helpt om nieuwe gewoontes aan te leren, kan het ervoor zorgen dat je uiteindelijk geen zak opschiet. Dus dat betekende voor mij dat ik ongeveer elke 1,5 à 2 uur wakker werd en zijn hoofdje even weer naar voren boog, zijn kinnetje dichtduwde en zijn lippen op elkaar hield, zodat hij weer door de neus ging ademen. En ja, dat was vermoeiend, maar laten we eerlijk zijn, als je dit luistert heb je waarschijnlijk al een hele periode elke 1,5 à 2 uur dat je even wakker wordt door je kindje. En is de kans groot dat je dat echt nog wel een tijdje blijft doen, zelfs als je kindje begint met doorslapen. Dus voor mij was dat een manier om iets van te helpen, om dat lijfje te helpen. Hey, de obstructie uit de luchtwegen is nu weg. Je mag door je neus gaan ademen. Nou, heel veel dieper ga ik daar niet op in, want daarvoor heb ik de podcast Waarom slapen met open mond schadelijk is opgenomen, waarin ik meer uitleg over de gevolgen daarvan. Wat dus wel heel belangrijk voor ons was, was dat hij in staat zou zijn om ook daadwerkelijk het omliggende gedrag aan te passen. Dus we zijn heel veel bezig geweest met de mond dicht houden, met bijvoorbeeld spelletjes doen die de mondspieren en de kaakspieren versterkten. En op die manier is het eigenlijk, was binnen een maand, was het hele open mondgedrag weg. En nou heeft hij dus eigenlijk altijd en overal zijn mond dicht. En hij slaapt zoals normale kinderen slapen met zijn mond netjes gesloten en op zijn zij. En niet langer helemaal achterover gebogen om maar aan voldoende lucht te komen. En wat als laatste heel fijn is, op het moment dat je niet door je neus ademt, leg ik allemaal uit in de andere podcast die ik hieronder even link. Op het moment dat je niet door je neus ademt, komt je lucht eigenlijk heel koud en ongefilterd je longen in. En je kan er dus ook een heel lelijk hoestje van krijgen. Nou, dat had hij dus ook altijd. Hij hoestte altijd alsof hij een rokershoestje had. En nou is hij natuurlijk nog steeds af en toe verkouden. Dat is gewoon heel normaal. Daarvoor zijn het kinderen. Maar dat hele enge hoestje waarvoor we wel eens bij de huisarts hebben gezeten uit angst dat hij misschien longontsteking had, hebben we niet meer terug gehad. Nou, ik ga het hierbij laten. En ik hoop dat deze podcast, die erg lang is geworden, dat het je helpt bij het maken van een afweging of je een ingreep nodig hebt. Hoe je je kindje en jezelf kan voorbereiden en wat je mag verwachten van het herstel. En waar je op moet letten op het moment dat je zo'n ingreep hebt gehad. En ik hoop daarom dat het je helpt om een goede keuze te maken voor jezelf en voor je kindje. Waarbij je je hopelijk ook beter geïnformeerd voelt en ook begrijpt wat je opties zijn. Op het moment dat je wel of niet kiest voor een operatie. En nogmaals, niks van wat ik heb gedeeld in deze podcast is medisch advies. Dit is onze weg en onze keuze die ik heb gemaakt op basis van de kennis die ik heb, van de dingen waarin ik me heb verdiept rondom het slapen, maar ook rondom de gevolgen van een operatieve ingreep bij een heel jong kindje. Wij hadden de vrijheid en de ruimte om het op deze manier te doen. En ik hoop dat ik je met deze podcast help om iets van die vrijheid te voelen en te kunnen nemen en te begrijpen wat er gebeurt in een kinderlijf bij een operatie en hoe je je kindje zo fijn en goed mogelijk ook kan helpen om daar doorheen te gaan, maar ook om jezelf goed geïnformeerd te weten. En mocht je er nog vragen over hebben, laat ze me gerust weten en dan kom ik daarbij op terug. Hey, volgende week ben ik weer met een podcast die wat minder persoonlijk is en weer wat dieper ingaat op het slapen. Wil je nou dolgraag meer leren over het slapen en ook snappen wat normaal is en wat niet? En wil je heel graag handvatten hebben om dat slapen te kunnen verbeteren? Weet dan dat je altijd welkom bij me bent voor de online cursus Beter Slapen Vanuit Verbinding, waarin ik je binnen 4 weken leer wat je meten moet. Waarin ik je ook kan helpen om het slapen te gaan verbeteren. Ook zonder operatieve ingreep.